Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de verse 1 en 2 van Psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent, en die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. 15, vers 1 en 2. We gaan met elkaar lezen uit het woord van God en we vinden dat voor vanavond beschreven in de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik lees u het 12e hoofdstuk. Romeinen 12. En na de schriftlezing zingen we het 13e vers van Psalm 22. Ik loof eer lang u in een grote schaar. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere, verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hij dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij vurige kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Wij zullen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, net als vorige week zondag, de voorbereidingszondag, reikt vanavond ook onze catechismus in deze nabetrachtingsuren de stof voor onze overdenking aan. Letten wij vorige week zondagavond in de voorbereiding op de vraag waarom wordt gij een christen genaamd, en zagen we daarbij dat het antwoord op die vraag is omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde, dus het profetische ambt. Vanavond lezen wij het volgende stukje en dat gaat over het priesterlijke ambt van de christen en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Wij zoeken samen eerst Gods aangezicht om de Heer om zijn zegen te vragen. Heere, ook vanavond geeft u ons weer uw heilig evangelie. En in dat evangelie geeft u ons opnieuw een beschrijving van degene die gij tot de uwen rekent. En wat u ook van hen verwacht. En wat u, omdat u het van hen verwacht, ook zelf van hen maakt. Want Heere, ook na ontvangen genade zullen zij het niet voortbrengen. En zullen zij zichzelf niet zo maken zoals ze zijn moesten. Maar als gij van degene die u vrezen een christelijke en godzalige levenswandel verwacht. Als gij van hen die u kennen mogen en die door u gekend zijn verwacht dat ze inderdaad ook als navolgers van Christus in de voetsporen van deze profeet, priester en koning gaan, dan wilt u door uw Heilige Geest hen zelf ook de genade geven om niet alleen uw naam te belijden, maar ook om zichzelf tot een levend dankoffer aan u de Heere op te offeren. U wint al degenen die u vrezen daarvoor in, Heere, en u bearbeidt ze daartoe. Al zal dan tegelijkertijd ook erkend en met smart en schaamte beleden moeten worden dat zij van hun kant zo traag zijn om te leren en vaak ook zo onwillig en vaak ook zo afkerig. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Zo mogen ze iedere keer van zichzelf wel zeggen. En toch, Heere, uw werk zal toch doorgaan. En wij bidden van u dat inderdaad ook doen wilt. Als we vanavond opnieuw bij een bepaald aspect van het ware christenleven worden stilgezet, wilt u dan geven, Heere, dat dat werk dat door u verricht wordt, door ons niet alleen mag worden gezien en herkend, maar dat we het ook mogen ondervinden. Opdat het waarlijk in ons leven zo mag zijn, zoals de belijdenis dat hier zegt, zoals de gelovige dat ook uit mag spreken. Heere, wij bidden u dat u dat geven wilt aan allen die oprecht van hart in uw wegen begeren te wandelen en in wier leven gij uw genade bij aanvang hebt verheerlijkt. Laat dat voortgaan mogen, Heere, en laat het zo mogen zijn dat het leven van hen die u vrezen meer en meer u de Heere eer mag brengen. En dat is vaak heel anders dan dat wij dat zouden denken en dan de ideeën die wij daarover hebben. Heere, wilt gij uw werk doen? En wilt gij uw werk niet alleen beginnen, maar ook voortzetten en in stand houden en ook tot openbaring brengen? We gaan vanavond opnieuw naar de woorden, de schriften luisteren, Heere. Wilt ge te spreken geven overeenkomstig de bedoeling van het woord, overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest? En laten onze woorden uiteindelijk niet anders zijn dan de vertolking van zijn woorden. En wilt gij ons allen, zoals wij hier in de kerk zitten en zoals we ook meeluisteren naar de kerktelefoon, oren geven die door u zijn afgestemd op het woord. En laten wij niet in gedachten bezig zijn met allerlei andere zaken, Heere. Dat kan in de kerk ook zo gemakkelijk gebeuren. Onze gedachten kunnen zomaar weggevoerd worden en met van alles en allerlei bezig zijn. De vorst der duisternis weet ook hoe gemakkelijk onze gedachten verstrooid raken. En hij zal geen gelegenheid voorbij laten gaan om dat inderdaad te bewerken, zodat de kerkdienst aan ons voorbij gaat zonder dat hij enig resultaat heeft, zonder dat hij enige vrucht afwerpt. En zo zijn er mogelijk in ons leven al zoveel kerkdiensten voorbij gegaan en zoveel gelegenheden hebben er plaatsgevonden waarbij uw woord verkondigd wordt zonder dat het ons ook maar iets deed. En misschien moeten verschillende uit ons midden wel zeggen, en zo is het nou eigenlijk mijn leven lang al. En nooit is het anders geweest. Misschien wel eens een keer dat het indruk maakte, maar dat ging weer over. Misschien dat we er wel eens even door geraakt waren, maar die pijl trokken we er spoedig weer uit. En als het nou zo blijft, Heren, wat moet er dan van ons worden? Bindt het ons allemaal op het hart dat gij zelf, en dat niet één keer, maar zo vaak in uw woord gezegd hebt, dat wij moeten horen. En dat het geloof door het gehoor is. En het gehoor door het gepredikte woord. Dat is het middel dat u hebt ingezet. Dat is de weg die u hebt gewezen. En dat is dat middel dat u altijd gebruikt hebt. En zo zal het vandaag ook voor ons moeten zijn, Heren. Leer ons dan horen. Met ons oor. Allereerst ja met ons oor, maar vervolgens ook met ons hart. En laat de kerkdienst, ook die van vanavond, dan niet zomaar ongemerkt aan ons voorbij gaan. Maar wilt u de listen en de pogingen van de vorst der duisternis verijdelen, opdat hij ons geen hinder zal doen. En niet alleen is het de duivel, want die kunnen we ook niet overal de schuld van geven. Niet alleen is het de vorst der duisternis die uw werk zoekt te verstoren, maar wij doen het vaak zelf ook, Heren. Mogelijk dat er ook zijn die naar de kerk gekomen zijn, maar zich bij voorbaat al niet eens hebben voorgenomen om niet te luisteren. Ze moeten hier nu eenmaal zijn. Dat wordt van hen verwacht. En om verdere moeite te voorkomen zijn ze dan ook maar gekomen. Maar Heren, als we hier zo zijn gekomen, ach, wat zal het ons dan nut en baat brengen? Maar nu hebt u het meer dan eens bewezen dat mensen die met uiteindelijk verkeerde bedoelingen naar de kerk kwamen, soms daar toch u de Heere ontmoeten en de kerk verlieten totaal anders dan dat ze erin kwamen. Want een ontmoeting met u verandert de mens. Verandert de moordenaar aan het kruis ook, die van een spotter een bidder werd. En zo kan het ook gebeuren in de kerk, Heren. Wilt u degene die naar u niet vragen en die geen belang bij u denken te hebben, te sterk worden, ze in het hart grijpen en ze doen zien wat gij te zeggen hebt. En laat zo uw woord met kracht en met majesteit komen, Heren, bekeer die onbekeerd zijn. Maar denk ook aan degenen wie er hart naar u uitgaat en misschien al zo lang, die op u hopen, die u gedurig weer bidden om uw genade en die voor zichzelf eigenlijk maar niet opschieten, niet verder komen, voor wie het allemaal zo donker en zo onbereikbaar blijft. Wilt u door uw genadekracht heerlijk en krachtig werken, opdat nevels die er nu nog hangen worden weggenomen, opdat banden die nu nog binden worden losgemaakt, opdat alles wat in de weg staat zou worden weggenomen en opdat het licht van uw genade zo duidelijk mag gaan schijnen en ook het voorwerp van het geloof mag gaan beschijnen. Dat ogen die het nog nooit gezien hebben het eindelijk eens een keer gaan zien. Dat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. En dat hij dat niet alleen voor anderen, maar ook voor hen wil zijn. Schenk gij dan waarachtig geloof. En wilt u uw genade groot en heerlijk maken. in ons midden, Heere. Wij kunnen dat niet bidden in onze eigen naam en wij kunnen dat niet vragen pleitend op onze eigen waardigheden, want die zijn er niet. Waardigheden bezitten wij niet. Maar gedenk ons en hoor ons om Jezus wil en wil ons in hem aanschouwen. Ook als wij van u bidden dat u allerlei andere noden wilt vervullen. De noden van hen die ziek zijn, de noden van hen die moeite hebben, de noden van hen die tegenspoeden hebben te verwerken. Heere, laat in al die omstandigheden het oog maar op u, de Heere, gericht zijn en blijven. Want u bent tenslotte in al de omstandigheden en moeite van het leven een helper. En zo moeten wij u ook leren kennen. En zo leert u ons ook afhankelijk leven. Denk aan allen die over ons gesteld zijn, die geroepen worden om ons te regeren. Heere, denk ook aan ons land in deze tijd van grenzeloze verwarring, zo het lijkt, ook op politiek gebied. Wilt u door uw genade niet van ons wijken en wilt u met uw woord ons niet verlaten, maar wil nog in ons midden en onder ons volk blijven wonen en werken. En wilt u uw daden tonen, Heere, kon het zijn ook daarin dat u een terugkeer tot stand brengt en een vragen naar u en naar uw sterkte. In een weg die van u afvoert is geen zegen te verwachten, maar er zijn er maar al te veel die daar totaal blind voor zijn. Maar laat het in ieder geval tot ons doordringen, Heere, en laat er dan van ons uit en van uw volk van uw volk onder ons ganse volk een gedurig gebed opgaan, Heere, voorbeden doende voor de nood waarin we verkeren, voor de geestelijke nood vooral waarin we zijn terechtgekomen. Doe niet met ons naar onze zonden, o God. Vergeef ons het menigvuldige kwaad. En wilt u met alle volkeren van deze wereld zijn, bijzonder ook daar waar mensen geen raad meer weten en mensen de oplossingen niet meer aandragen. Wilt u het doen, o God, en betoon ook daarin uw grote gunst. Vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 51. Vers 8 en 9, Heer, open gij mijn lippen door uw kracht en Gods offers zijn een gans verbroken geest. 51, 8 en 9, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven in de collecte die bestemd is voor de diaconie. Wij willen dus ook in deze uren van nabetrachting op het vanmorgen gevierde avondmaal met elkaar ook weer onze Heidelbergse catechismus opslaan. En waarom zouden wij dat niet doen, nu wij toch bezig zijn met dat gedeelte dat een antwoord zoekt te geven op de vraag: waarom wordt gij een christen genaamd? En dat laat ons tegelijkertijd ook zien wat de Heere van zijn christenen verwacht, wat hij zelf van hen maakt door zijn genade, maar wat hij dan ook van hen zal mogen verwachten. Christenen zijn immers discipelen van de Heere Jezus. Zij hebben, zoals het begin van antwoord 32 van onze catechismus zegt, zij hebben door het geloof, zijn ze lidmaten van Christus en hebben ze deel aan de zalving van Christus. De geest die in Christus als in het hoofd woont, woont ook in hen die de leden van zijn lichaam zijn. En is hij door die geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, dan zijn zij ook profeten. Alleen schrijf je dat dan maar met een kleine p. Mensen die zijn naam belijden. En is hij priester, en is hij de eeuwige, de enige hoge priester, dan zijn zij vanwege die verbondenheid aan hem en vanwege dat deel hebben aan de geest die in hem is, ook priesters. Maar alweer natuurlijk op grote afstand van hem. Toch wordt in hen ook iets zichtbaar, behoort althans iets zichtbaar te worden, van het feit dat zij bij hem horen, dat ze leden van zijn lichaam zijn en dat ze deel hebben aan zijn geest. Wel nu, dat ze priester zijn, dat wil onze catechismus ook in een paar woorden benadrukken, een paar woorden maar, die inderdaad het priesterwerk aanduiden, dat ik mij tot een levend dankoffer hem offere. En inderdaad, het is in overeenstemming met het woord van God. Denk alleen al aan dat woord uit de profetie van Jesaja, waar de Heere het via zijn knecht aan het volk Israël als hij heeft aangekondigd dat als de Heere zijn genade in hun leven gaat verheerlijken, als de Heere door zijn Heilige Geest in hen gaat werken, dat het dan ook zo zal worden wat hij in vers 6 van hoofdstuk 61 zegt: doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. En dat dat niet alleen maar voorzegd is, maar ook werkelijkheid geworden is, dat mogen wij weten uit het Nieuwe Testament. En ik verwijs u alleen maar naar een woord van de apostel Petrus in de eerste brief die wij van zijn hand in de schrift bewaard hebben gekregen, waarin de apostel Petrus in het tweede hoofdstuk van zijn brief schrijft: zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Een heilig priesterdom. Wat zijn dat eigenlijk, priesters? Ik kom nog even terug op wat we zagen toen het over de Heere Jezus als onze enige hoge priester ging. Priesters, u weet dat onder het Oude Testament waren mensen die de Heere op een hele speciale manier dienden, die hun taak, hun werk, hun dagelijks werk, mag ik wel zeggen, gevonden hadden in het heiligdom. Dat waren mensen die allemaal kwamen uit het huis van Aaron. Als je niet uit het huis van Aaron was, dan had je ook geen enkele mogelijkheid om dat priesterwerk te mogen verrichten. En als je wel uit het huis van Aaron was, dan was het je plicht om de Heere te dienen in het priesterambt. Het was onder Israël dus heel sterk beperkt en het was gebonden aan bepaalde afstamming. Maar dat wordt anders, zoals het profetenwerk dat onder het Oude Testament ook maar aan speciale mensen was toevertrouwd, onder de nieuwe bedeling ook anders is geworden. U herinnert u dat van vorige week? Op de Pinksterdag heeft de apostel Petrus de woorden van Joël aangehaald en in die woorden van Joël was het al voorzegd dat uw zonen en uw dochteren zouden profeteren. En dat het hele volk des Heren, zoals Mozes ook verzucht heeft, profeten zou gaan worden. Ze zouden allen die waarachtig geloven, zouden deel krijgen aan die gave en aan die roeping om profeet te zijn. Wel, hetzelfde kan gezegd worden van het priesterschap. Want nogmaals, die woorden van Petrus uit 1 Petrus 2. Petrus maakt geen onderscheid. Hij heeft het niet over mensen die een bepaalde afstamming hebben, die een bepaalde stamboom kunnen laten zien. En hij zegt niet van zulke mensen alleen, gij zijt een geestelijk priesterdom. Maar hij zegt het van allen die waarachtig tot geloof gekomen zijn. En in feite is in hun leven niet anders gebeurd dan dat hun oorspronkelijke bestemming weer in beginsel is teruggegeven. Want in het paradijs waren ze ook priesters, die met hun ganse leven de Heere dienden. En die in alles wat ze deden de Heere toegewijd waren. En dat wil de Heere door zijn geest op grond van het werk van Christus nu herstellen. Priesters zijn ze dus. En wat doen ze dan als priester? Toen het over de Heer Jezus ging, toen heeft onze catechismus twee werken van de priester met name aangeduid. Als het over de christen gaat, dan wijst de catechismus op slechts één van die werken. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee allemaal onder woorden gebracht is. Het werk dat in ieder geval het meeste opvalt, waar de schrift ook het meeste nadruk op legt, dat is het offerwerk. Zoals het hier dus onder woorden gebracht wordt, dat ik mijzelf tot een levend dank offer hem opofferen. Nu, omdat onze catechismus zich daartoe beperkt, laten wij ons daar ook maar toe beperken. Het offeren, dat bij de priester toch wel een heel opvallende taak was. En wat offert de priester dan? U weet wat de priester onder het Oude Testament offerde. Daar zullen we niet lang meer bij stilstaan. Die offerde dieren. Die offerde gaven die de Israëlieten brachten. Of die offerden dieren of andere gaven die in het algemeen belang voor het hele volk werden gebracht. Die offerden altijd iets anders dan zichzelf. Maar als het over de Heer Jezus gaat, zo hebben we gezien, dan offert hij wel zichzelf. En als het over de christen gaat, dan offert hij ook zichzelf. Niet uitsluitend. De Bijbel maakt ons duidelijk dat een christen ook iets van zichzelf mag offeren. En dat de Heere dat ook aanvaarden wil. Dat de Heere ook aangenaam is. We zullen er een paar noemen. Maar de hoofdzaak is, en dat wordt hier benadrukt, dat een christen zichzelf offert. Eerst een paar andere dingen dan zichzelf. Wat zijn volgens het woord van God offers die de Heere behagen? Offers die de Heere aanvaardt. Niet offers die wij zomaar brengen en die door de Heere helemaal niet op prijs worden gesteld. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat wij denken dat we dit moeten doen en dat moeten doen en zus moeten geven en zo. Maar dat de Heere zegt, doe dat nou maar niet. Dat gebeurt in de Bijbel ook wel. En de Heere let daarbij natuurlijk ook heel sterk op de gezindheid van het hart. Want als je in Jesaja 1 nagaat, daar is het volk best getrouw en plichtsgetrouw in het verrichten van al die offers en in het brengen van al die tiender in het huis van de Heere. Maar de Heere zegt, hou er alsjeblieft mee op. Want daar heb ik geen behagen in, de manier waarop jullie dat doen. Of het nou offers zijn, of dat het nou gebeden zijn, of dat je nou mijn naam aanroept. Maar de manier waarop je dat doet en de instelling waarmee je dat doet is zo verkeerd in mijn ogen, dat het getier van uw liederen maar beter zwijgen kan. Dus, laten we wel wezen, het woord van God vertelt ons ook dat het bij het brengen van offers, bij het brengen van gaven, toch blijft gaan om dat hart. Ik zei, we maken wel even onderscheid tussen wat de catechisme zegt, dat ik mezelf offer en daar zouden we er een paar van noemen, andere dingen die dan iets anders zijn dan jezelf, gaven aan de Heere geven. Maar ook bij die gaven gaat het om die offeraar. Gaat het om dat hart? Je ziet dat onmiddellijk al bij het eerste offer dat gebracht wordt en waarvan we in de Bijbel lezen. Als Kaïn en Abel allebei gezegend zijn door de Heere in het werk hunner handen, dan komen ze op een gegeven ogenblik tot het moment waarop ze een offer gaan brengen. En dat ene offer wordt door God aanvaard en dat andere offer niet. En waar zat dat dan in? Zat het dan daarin dat Abel een schaap of een lam offerde, want dat deed hij, en dat Kaïn wat koren dat hij geoogst had offerde? Was dat laatste een offer dat de Heere niet aangenaam was vanwege het soort? Nee, daar zat het verschil niet in. Het verschil zat in het hart. Dat offer van Abel werd aanvaard omdat de Heere Abel aanvaarde. Omdat hij gezien had dat het hart van Abel recht was. En dat in dat lam wat hij op het altaar bracht uiteindelijk Abel ook zichzelf gaf. Toewijde aan de Heere. En dat element werd bij Kaïn helemaal gemist. Die gaf alleen maar wat van zichzelf. En die dacht daarmee te kunnen volstaan. En zijn leven onttrok hij aan de Heere. En dat betekent dat de Heere dan ook geen belangstelling voor onze gaven heeft. Dus, al maken we dan onderscheid tussen onszelf offeren en gaven geven, er blijft toch een heel nauw verband tussen die twee. Dat ziet u wel, als we een ogenblik stilstaan bij dat eerste offer dat de Heere, dat we uit het woord van de Heere mogen beluisteren. En dat is het offer waar we zojuist van gezongen hebben uit de 51ste psalm. Het verbroken hart. De verslagen geest. David zegt daarvan in de 51ste psalm dat dat offers zijn die nooit door God zijn veracht geweest. En hij zet dat in tegenstelling tussen brandoffers en slachtoffers. Kon hij het daarmee bereiken bij God, kon hij daarmee de gunst van de Heere verwerven, dan zou hij niet nalaten zoveel offers te brengen als dat maar nodig was. Maar David heeft geweten dat hij daarmee de gunst van de Heere niet kon verkrijgen. David heeft geleerd dat er een andere weg is. De zondaar kan overigens helemaal niets verwerven en verkrijgen bij God, wat hij ook brengt en wat hij ook geeft. Een zondaar kan alleen maar leven van het offer van deze priester die we in antwoord 31 beschreven en aangewezen vinden. De enige hoge priester, Jezus Christus, die zichzelf heeft geofferd en die zo Gode het rantsoen heeft gegeven. En het aanschouwen van dat offer. En het aanschouwen van de diepte, de zwaarte, de omvang van dat offer. Het aanschouwen van de noodzaak van dat offer. Zal een mens onder de bearbeiding van de Heilige Geest ertoe brengen om zelf ook met een verbroken hart tot de Heere te gaan. Want waarom moest dat nou zo? Waarom was die weg van de borg zo zwaar? Waarom die verschrikkingen van Golgotha? Waarom moest hij zichzelf door de eeuwige geest opofferen? En was God niet eerder tevreden dan nadat Christus Jezus de laatste penning heeft betaald en al zijn bloed had gegeven? Vanwege het verschrikkelijke van de zonde van zijn volk. Vanwege al de afmakingen en vanwege al de ongerechtigheden die op hem zijn aangelopen. En wie die dingen gaat zien en wie zichzelf zo ook leert kennen als iemand die het goed van zijn vader doorgebracht heeft in de dienst van de zonde en die het allemaal verbeurd en verzondigd heeft. En die schuldig staat tegenover het heilig recht van God en niks heeft om te betalen. En wat hij ook zou willen aandragen en waarmee hij Gods gunst ook zou willen proberen te krijgen. Bij altijd weer ondervindt dat de Heere dat afwijst en afkeurt. Iemand die zo in zijn ellende, in zijn armoede neergezet wordt. Zou die ook niet iets gaan krijgen van wat er aangeduid wordt met dat verbroken hart en die verslagen geest. Dat is dan iets wat een mens brengt, al zit hij er natuurlijk zelf tegelijkertijd ook weer helemaal bij. En in feite is dat ook met dat andere offer wat in het woord van de Heere aangeduid wordt. Ik denk op Psalm 141, mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Offers die des avonds branden. Het gebed als een offer, als een reukoffer. En zo komt het meer in de schrift voor. Zo gebruikt de Heere de beeldspraak van wat er in het heilige gebeurde rondom dat reukofferaltaar als een aanduiding van hoe hij de gebeden van de zijnen taxeert. Zoals de rook van de wierook opsteeg tot God op het uur van het gebed. Zo vergelijkt de Heere ook de gebeden die uit de harten van de zijnen opstijgen. Of dat nu gebeden voor zichzelf, of dat nu gebeden voor anderen, zogenaamde voorbeden zijn, dat is dan even niet de vraag. Maar als de geest der gebeden, en daar hebt u tegelijkertijd de auteur van dat gebedsleven, als de geest der gebeden Gods kinderen tot gebed brengt, in het gebedswerk onderwijs geeft, in het gebedswerk ook voorgaat, met zijn onuitsprekelijke zuchtingen, als de geest der gebeden Gods kinderen brengt als het ware bij dat reukofferaltaar. Als de Heere hoort uit de oprechtheid van het geroep, uit de oprechtheid van de zuchten en van de smeekbeden, dat daar een hart is dat naar hem schreit en dat naar hem vlucht en dat op hem hoopt, dan aanvaardt de Heere dat als de wierook van het reukofferaltaar. Zo wil hij het hebben in het leven van de zijnen. Dat ze hun gebeden als offers aan hem opdragen. Daarom zegt hij ook, stort voor mij uit uw ganse hart. En daarom is het ook een goede zaak. Als dat in het leven van Israël allemaal geregeld was. Psalm 141 heeft het over die offers die des avonds brandden. Dat was bedoeld is daar op het uur van het gebedsmiddags om 3 uur, als de dag al begon te dalen, zo langzamerhand. Op dat uur was het wierookoffer gebracht en zo moesten er eigenlijk in het leven van degene die de Heere vrezen vaste gebedstijden zijn. Daniel kende ze ook. 3 maal daags ging hij het heiligdom binnen om zijn wierookoffer aan de Heere te brengen. En niet alleen de gebeden, maar, en dat hangt heel nauw met elkaar samen, er wordt in de schrift ook gesproken over dankzeggingen. En die worden ook vergeleken met offers. Ik denk aan een woord uit het slot, uit het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Een offerande des lofs. Israël kende ook lofoffers, dankoffers. En dat is ook een vorm van gebed. Maar dan niet zozeer een smeekbede, maar een dankgebed. Een erkennen van de Heere voor zijn goedheid. Een loven en prijzen van de Heere voor datgene wat hij in zijn onbegrijpelijke genade geopenbaard en geschonken heeft. En dan is de Heere het waard als de begenadigde hem de eer toebrengt en als de vrucht van zijn lippen inderdaad mag wezen tot eer van God. U begrijpt, als de Hebreeën schrijver die uitdrukking gebruikt, de vrucht der lippen, dan heeft hij het niet over lippendienst. Dan bedoelt hij het in dezelfde geest als de profeet Hosea in de tijd in het Oude Testament. Dan zullen wij betalen de varren onze lippen. Varren waren offerdieren. En zo zijn, om het zo te zeggen, de dankzeggingen, de offerdieren die wij met onze lippen brengen. Maar daarachter, daar zit het hart. Het is maar niet een vormendienst, maar het is een dienst waarin het hart meespreekt. Anders heeft het voor God immers geen waarde, zoals we zagen. Ja, we mogen zelfs nog verder gaan als het gaat om de offeranden die het volk des Heren brengt en de gaven die de Heren inderdaad ook als offergaven taxeert en waardeert. Ik denk aan het slot van de brief van Paulus aan de Filippenzen. In die brief heeft hij er al eens eerder op gezinspeeld, maar aan het slot komt hij er nog eens een keer nadrukkelijk op terug. Dat hij zeer verblijd is geweest door de komst van die afgezant uit Filippi, Epafroditus, die toen hij bij Paulus kwam ook het een en ander meebracht. De inzameling die ze in Filippi gehouden hadden voor de gevangen apostel. En dat heeft deze Epafroditus aan de apostel overgebracht. En daar komt de apostel in deze brief nog eens even op terug om de gemeente van Filippi daar toch wel heel hartelijk voor te bedanken. En dan doet hij dat met deze woorden: maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was. En hoe typeert hij dat dan, wat hij van Epafroditus gekregen heeft? Als een welriekende reuk, een aangename offerande, gode welbehagelijk. Als een gemeenschap van christenen, zoals daar die gemeente van Filippi was, voor de dienst des Heren en voor de onderhouding van de dienst des Heren een inzameling houdt. En als dat gebeurt, niet alleen maar als een plicht, niet alleen maar omdat dat nou eenmaal erbij hoort, niet alleen maar als een soort contributie die je voor je lidmaatschap moet betalen, maar als dat gebeurt uit de vrijwilligheid van een begenadigd hart, als dat gebeurt vanuit een hart dat inderdaad ook de belangen van Gods kerk zoekt te behartigen, dan taxeert de apostel dat, en hij weet dat God het ook zo taxeert, als een aangename offerande, gode welbehagelijk. Dan is het inderdaad de dienst der offeranden. En die mogen christenen ook brengen. Wel, dat zijn zo een aantal dingen bij het gebroken hart vandaan, tot en met de geldelijke bijdrage voor de Heere, voor zijn dienst en voor het werk in zijn koninkrijk. Dat zijn zo een aantal gaven die een christen mag brengen. Maar het belangrijkste is en blijft, en ik ben weer bij de woorden van onze catechismus terug, dat de christen zichzelf tot een levend dankoffer de Heere opoffert. En waarom kan onze catechismus dat zeggen? Wel, ik heb u bij de andere dingen zojuist ook proberen aan te tonen door telkens een verwijzing naar de schriften te geven. Psalm 51 voor dat verbroken hart, Psalm 141 voor die gebeden, Hebreeën 13 voor die offerande des lofs en Filippenzen 4 voor die geldelijke bijdrage. Laat ik u vanavond ook nog in ieder geval twee verwijzingen geven naar het woord van God om aan te geven, aan te duiden dat wat onze catechismus hier zegt ook een schriftuurlijke waarheid is. Dat het naar de schriften is als gezegd wordt dat een christen zichzelf offert tot een dankoffer. De eerste verwijzing vindt u in het hoofdstuk dat we vanavond met elkaar gelezen hebben en onmiddellijk bij het begin van dat hoofdstuk al. Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen, nou wie zijn dat? Dat ben je toch zelf? Dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Dan komt daar vers 2 achteraan en daar heb ik het straks nog even over. Maar hier allereerst, dat ge uw lichamen als een offer beschikbaar stelt voor de Heere. Dat je je hele bestaan, niet alleen je ziel dus, dat zou je kunnen zeggen, dat ligt wel voor de hand. Maar dat lichaam net zo goed, en waarom dat lichaam net zo goed als die ziel? Omdat beide verlost worden. Het gaat hier om christenen, het gaat hier om mensen die door de apostel aangesproken kunnen worden als broeders. Het gaat om mensen die gevoelig zijn voor een argument dat de apostel ontleent aan de ontfermingen Gods. Het gaat om mensen die er weet van hebben, van die ontfermingen, van die barmhartigheden Gods. Dat zij hun lichamen en natuurlijk ook hun zielen de Heere tot een offer zullen stellen. Want zowel de ziel als dat lichaam delen in het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En met datgene wat de apostel Paulus hier in Romeinen 12 geschreven heeft, stemt overeen wat de apostel Petrus schrijft, en ik verwijs u weer naar 1 Petrus 2, zo pas citeerde ik zojuist al uit dat vijfde vers, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. En dan wordt er door de apostel tegelijkertijd aan toegevoegd wat dan dat heilige priesterdom te doen heeft, namelijk om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, het lijkt mij voldoende schriftbewijs om hiermee aan te tonen dat onze catechismus ook hier niet anders doet dan de schrift naspreken. En zoals ik zei, dat is nou het hoogste. Dat is nou ook het belangrijkste offer dat een mens ooit kan brengen. Lichaam en ziel, als het ware op het altaar Gods neer te leggen. En in het neerleggen van lichaam en ziel zichzelf ook volkomen aan de Heere toe te wijden. Dan gaat het niet meer om iets wat je brengt, zoals Kain, maar dan gaat het om het hart dat de Heere geofferd wordt. En dat begeert een begenadigde zondaar immers. Let eens op dat woordje dat de catechismus gebruikt. een levend dankoffer. Een levend dankoffer. Als je dat woord alleen al neemt, dan begrijp je dat dit nooit het eerste kan zijn. Een dankwoord spreek je niet zomaar. En een dankoffer breng je niet zomaar. Daar gaat wat aan vooraf. Kennelijk heb je dan iets om dankbaar voor te zijn. Kennelijk is er dan iets met u gebeurd, aan u gegeven, aan u geopenbaard. Je bedankt iemand van wie je wat gekregen hebt. Maar die ander was wel eerst. Als het om een dankoffer gaat, dan is dat niet die christen die het initiatief neemt. Daar ging wat aan vooraf. Hij is ergens dankbaar voor. Hij heeft reden tot dankbaarheid. En wat is dan die dankbaarheid? Die reden die hij daarvoor heeft. Hij dankoffert aan de Heere. Dat wil zeggen, hij heeft van de Heere eerst iets gekregen. En wat heeft hij van de Heere gekregen? Iets kleins, een zegen, een gebedsverhoring, een uitredding. Wel, dan mag je eigenlijk niet eens van zeggen dat dat iets kleins is. Want elke uitredding en elke gebedsverhoring zijn groot. Zeker als we ze bezien in het licht van wat we verdiend hebben. Verdiend hebben we immers niks. En als de Heer ons dan toch blijkt te horen als we in onze nood tot hem roepen. En als hij ons genezing schenkt in dagen van ziekte. En als hij ons uitredt uit bepaalde gevaren. En als hij een oplossing geeft waar wij geen oplossing meer zagen. En als de Heer een keer een wending brengt in ons lot. Terwijl wij dachten dat het helemaal mis zou gaan. Dan zijn dat geen geringe zegeningen. Maar zijn het die dingen die deze christen ertoe brengen om zichzelf tot een levend dankoffer de Heere op te offeren? Is het dat? Ach, voor zulke zegeningen, voor zulke weldaden die van tijdelijke aard zijn, en hoe rijk ze ook zijn en hoezeer ze ook als een zegen beleefd worden, dan zal een mens zichzelf nog niet voor offeren. Maar als God eerst zichzelf heeft gegeven. En als je begint te begrijpen dat Christus zichzelf heeft geofferd. En als dat verstaan wordt en beleefd wordt als een offergave voor mij. En als God zichzelf zo aan mijn ziel geopenbaard heeft, als een genadig en een barmhartig God, dan is daar het antwoord op om nu ook mezelf aan de Heere te geven. En hier heb je tegelijkertijd ook een toetssteen, gemeente. Als wij het doen met de gaven Gods, dan willen we in onze dankbaarheid, oprecht of in verbeelding, ook nog wel eens iets aan de Heere teruggeven. Dan willen we nog wel een beetje van onze tijd en een beetje van ons geld en een beetje van onze liefde aan hem afstaan. Maar we moeten ook een hele hoop voor onszelf nog reserveren. Maar als wij God tot ons deel mochten gaan krijgen. En als we er oog voor kregen dat Christus zich als een offerande gegeven heeft om zichzelf zo ook weg te geven aan een verloren zondaar. Dan gaat het in de ziel ook begrepen worden dat we niet meer met iets kunnen volstaan. Maar dat de Heere nou recht heeft op ziel en geest en lichaam en alles. Dus als je die zin uit onze catechismus nou begrijpt, dan heb je ook begrepen dat aan dat levende dankoffer voorafgaat het offer van Christus. En nog meer. Dat aan dat levende dankoffer van de christen vooraf gaat niet alleen de zelfofferande van Christus aan het kruis, maar ook het offer dat God de Vader gebracht heeft. Toen hij, zoals Paulus dat in Romeinen 8 onder woorden brengt, zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Daar zicht op krijgen. Daar in het geloof hou vast aan krijgen. Dat voor onszelf als het wonder, als het grootste wonder van genade te beleven. Dat noopt de ziel ertoe om te zeggen met onze catechismus: Heere, mag ik dat doen? Mijzelf tot een levend dankoffer aan u de Heere opofferen. Uit dank inderdaad. En dan voel je wel, dan gaat die dank veel dieper dan dat we het met een paar woorden zeggen. Dank u wel, Heere. En nog een paar andere woorden daaromheen. Of een danklied dat we uit volle borst wel eens meezingen. Dat kan er allemaal best mee gepaard gaan. Maar er zijn ook tijden dat je helemaal niet zoveel woorden hebt. En dat het dankoffer toch veel dieper en veel echter en veel geestelijker is dan wanneer je het allemaal nog zo duidelijk en helder kan zeggen en zingen. De lofzang is soms ook in stilheid tot u, o God. En je meent het niet minder, integendeel. Wel nu, dat is het wat onze catechismus als het werk van de priester aanduidt. En laat ik het nou betrekken op de zondag die wij vandaag beleven, zoals ik vorige week het profetenwerk, onder andere ook het belijden van de naam des Heren met de gang aan de tafel in verband met onze catechismus genoemd heb. Zo zou ik vanavond in deze uren van nabetrachting ook willen zeggen, en wat is nou de vrucht van wat de Heren vanmorgen gegeven heeft? Ik denk aan degenen die aan de tafel waren. Wat heb u daar ontvangen? En wat is nou het antwoord? Wat is nou de reactie? Wat is nou de reflex van uw ziel? Moeten we er nou eerst nog toe aangespoord en toe opgeroepen worden? Ja, nou behoor je toch de Heere ook te vergelden voor al zijn weldaden die hij bewezen heeft? Of is dat nou vanuit de verwondering en vanuit het onbegrijpelijke? Hij zag op mij neer. Die borg die heeft die weg van de verbreking van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed willen gaan, omdat hij niet alleen zijn discipelen toen en niet zijn volk van alle tijden en plaatsen alleen, maar ook mij zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij zich tot in de dood heeft willen vernederen. En de aanschouwing en de beleving en het geloven in dat genadewonder en in die zich wegschenkende liefde van Christus, produceert dat niet in het hart van zo'n beweldadigd mens, je mag zeggen opnieuw een verbroken hart en een verslagen geest vanwege het onbegrijpelijke wonder dat hij naar ons omzag. Maar je mag ook zeggen dat levende dankoffer. Want dan kan het inderdaad gebeuren dat de ziel zegt met de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen op mijn, o God, mijn sterkte hartelijk beminnen. En dan kan dat nog heel oprecht zijn. Later denk je wel eens, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd en wat komt er van terecht? Maar die momenten waarop je dat uit de volheid van het gemoed, en dat is ook een woord uit de psalmen, dat herkent u wel, psalm 145, ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, als daar is wat van geproefd en gesmaakt en ondervonden wordt. Nou, laat het dan uit de volheid van het gemoed gezegd worden. Want dan begeert het hart toch ook niet anders dan voor die God te leven. En toch, en dat is ook de conclusie die we uit het woord van de Heere kunnen trekken. En toch is het zo niet altijd. Zo zou het moeten zijn. Maar zo is het niet altijd. Lang niet altijd. En omdat het lang niet altijd zo is, daarom moet de Heere via zijn knechten in zijn woord ook zo vaak woorden van aansporing spreken. En dat volk des Heeren herinneren aan hun hoge roeping. Hun herinneren aan hun dure verplichting. En daarom zegt Paulus, en wat zegt hij het ernstig? En wat zegt hij het met klem, nietwaar? Ik ben weer bij Romeinen 12 terug. Ik bid u dan, broeders. Ik bid het u. Bij de ontfermingen Gods, waar je toch geen vreemdeling van bent, dat je nou inderdaad in dankbaarheid tegenover die God zult leven. En dat je je lichamen niet zult onteren en je lichamen niet in de dienst van de zonde zult gebruiken. En met lichamen bedoelt hij natuurlijk niet alleen maar dat lichaam dat uit vlees en bloed bestaat, maar met lichamen bedoelt hij ook dat gedachteleven wat ons ook bij onze aardse verschijningsvorm behoort. En dat begeerteleven, dat ge uw lichamen, dat ge uw gedachten, dat ge uw begeerten, dat ge uw ogen, dat ge uw handen, dat ge uw oren niet stelt als een offerande in dienst van de zonde, maar dat het alles een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande voor de Heere zal mogen zijn. En daarom zegt de apostel er onmiddellijk ook achteraan, en dat was toen nodig, en vandaag is de noodzaak niet minder. Ook niet aan het adres van hen die de apostel dan toch in alle eerlijkheid broeders kan noemen. Vandaag is het net zo nodig als toen om daaraan toe te voegen, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Neem dan niet ook als een spons al de invloeden van de wereld in u op en verontschuldig u dan niet door te zeggen, ja, maar ik kon het ook niet helpen. Maar luister dan naar het woord van de apostel op een andere plaats. Gij geheel anders, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Abel werd aangenomen omdat God die gezindheid in zijn hart zag. En Kain werd verworpen omdat God die gezindheid in zijn hart niet zag. Was het dan geen mooi offer dat Kain bracht? Ja, dat zal best. Was het dan geen geweldig rijk offer? Misschien ook nog wel. Misschien was het in waarde veel hoger en veel meer dan dat van Abel. Ik weet dat niet. Maar het maakt geen verschil. Het maakt geen verschil. Want de Heere ziet het hart aan. En als het hart erin ontbreekt, in de avondmaalsgang en in de nabetrachting, omdat het lichaam toch in dienst van de zonde gesteld wordt, omdat het gedachtenleven toch aan God onttrokken wordt, omdat je jezelf toch dingen permitteert die de vrezen des Heren niet kennen en er geen enkele verbondenheid aan hebben. Daarom heeft het voor de Heren geen waarde en zal het eerder tegen ons getuigen. Wat de Heren verwacht, juist ook kan van zijn volk dat aan zijn tafel zat. Dat is dit. Dat ze hun lichamen stellen als een gode, welbehagelijke en heilige offerande. En als je toch echt enige geestelijke kennis hebt. Als je echt door het werk van de Heilige Geest bent aangeraakt. Dan ben je ervan overtuigd dat je met minder niet mag volstaan. Dan zegt je geweten dat in beginsel door de Heilige Geest ook in beslag genomen is. Dan zegt je geweten je wel eerlijk, daar heeft God recht op. En je kunt je dan ook diep ongelukkig voelen als je er niet aan voldoet. En als je je eigen machteloosheid gaat ontdekken, zo zou je dat nou wel willen? Gode jezelf onstraffelijk opofferen als een levend dankoffer. Zo zou je het nou wel willen om priester te zijn. Maar ach, er ontbreekt nog zoveel aan. En daar heb je geen verontschuldigingen voor. Want net zo min als de Israëlieten zich konden verontschuldigen als ze een kreupelschaap brachten. Of als ze een schurftig schaap brachten. De Heer had in zijn wet geboden dat hij gezegd dat hij dat niet zou willen accepteren. Breng dat maar naar je stadhouder, zegt hij. Breng dat maar bij je koning, of die daar aangenaamheid in heeft. Zo lees je in de profetie van Maleachi. Maar breng het niet in mijn huis. Maar je zult ontdekken dat je stadhouder of dat je koning het ook niet wil hebben. En zou je mij daar dan mee tevreden willen stellen? Met dat onvolmaakte, met dat gebrekkige, met die afdankertjes. En toch de eerlijkheid door Gods geest ons geleerd, geeft dat het juist ook vaak zoveel smart veroorzaakt in het hart van mensen die de Heere al hun liefde waardig zouden schatten. Dat er aan hun offers vaak zoveel schurft en zoveel gebrek en zoveel kreupelheid kleeft. En niet alleen dat, maar ze komen er ook achter dat ze zo beneden de maat van het priesterwerk en van het priesterkarakter blijven. Die priesters, die moesten in schone klederen dienen. In reinheid van gewaad. Maar zij komen er zo menigmaal ook achter en de Satan laat het ze soms ook heel duidelijk en pijnlijk weten als hij zijn vinger uitsteekt. En zegt hij, jouw kleren dan? Zoals Zacharia de hoge priester daar stond met vuile kleren. En wat geeft dat een verdriet? Niet kunnen zijn zoals je begeert te zijn. Niet kunnen zijn zoals God er recht op heeft. Om in het stuk van de heiligmaking en het stuk van de toewijding aan de Heere altijd nog beneden maats te blijven. En zo slecht te kunnen voldoen aan datgene waar de Heere recht op heeft. Nou ja, laat dat dan zo wezen. Dat hoort bij deze bedeling en ik zeg dat niet als een excuus. En laat de pijn er maar over gevoeld worden. En laat het maar opnieuw uitdrijven om krachtiger werk van de Heilige Geest te ondervinden. En meer bearbeiding uit Gods genade en uit de volheid van Christus te zoeken. Opdat hij meer en meer ons niet alleen maar tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking zal dienen. Opdat wij uit zijn volheid bediend worden en naar zijn beeld herschapen worden. Om meer en meer de zonde af te sterven en meer voor de gerechtigheid te leven. Maar gebrekkig zal het blijven. En dan ziet de Heere toch nog weer het hart aan, nietwaar? En dan ziet de Heere toch weer als het zijn werk is. En als het zijn werk is waaruit de begeerte voortspruit om onszelf tot een levend dankoffer de Heere op te offeren. Dan is dat toch ook, hoe gebrekkig het in onze eigen waarneming ook is, dan is het toch ook Gode een welriekende reuk. Bediend worden uit Christus, ook in de zaak van de heiligmaking. Bediend worden uit Christus, ook in de nabetrachting op het heilige avondmaal. En zo komen we nooit van hem af. Maar dat zou u toch ook niet willen. Zo komen we nooit klaar en zo staan we nooit op eigen kracht. En zo kunnen we nooit iets in eigen kracht. Zo blijven we altijd van hem afhankelijk. En zo zal het altijd in ons leven moeten zijn. Geef mij Jezus. Bij aanvang en bij voortgang. Gemeente, hoe staat het met dat offer? Ja, dat is nou voor ieder van ons toch de vraag, nietwaar? En ik neem aan dat u die vraag toch al aan uw eigen hart gelegd hebt. En dat u voor zichzelf toch ook wel een toetssteen aangelegd hebt, al luisterend. Maar het is misschien toch niet overbodig om dat ook nog eens uitdrukkelijk voor u neer te leggen als vraag. Hoe staat het met dit offer? U zegt, nee, daar weet ik niet van. Daar weet ik niet van, want ik weet ook van dat offer van Christus eigenlijk niks. Ja, ja, theoretisch wel. Maar dat is mij ook persoonlijk onbekend. Daar durf ik niet van te zeggen dat dat ook mij ten goede komt. Dat dat ook mijn schuld wegneemt. En dat dat ook mij met God verzoent. Ja, dan kun je ook, als het over dat offer van de christen gaat, niet ver meekomen, nietwaar? Dan kun je hooguit wel eens een keer een moment hebben gehad dat je vanuit bepaalde zegeningen die u ten deel gevallen zijn, ook wel eens een keer een royale gave aan de kerk hebt gegeven. Of misschien ook wel eens, ja, toch ook wel met volle aandacht naar met een psalm, een danklied hebt mee kunnen zingen. Maar daar blijft het dan verder ook bij. Die gave. Want u hebt ook wel eens een gave van de Heer ontvangen. Maar verder, is die onbekend. Ja, één ding, en u weet het natuurlijk zelf ook wel, maar het zal toch van de preekstoel iedere keer ook weer gezegd moeten worden. Eén ding is nodig. Eén ding is nodig. En houd dat nou vast. En zie nu dat u dat ene nodige op tijd ontvangt. En maak daar werk van. Maak daar haastig werk van. Want je weet toch maar niet hoe lang je nog tijd hebt. En nu is het er nog. En nu wordt het nog aangeboden, aangereikt. En nu is God nog zo goedertieren om het ons te laten verkondigen. Gemeente, maar ik heb geen garantie en u hebt geen garantie dat u het aanstaande zondag ook nog zult horen. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En laat geen gelegenheid voorbij gaan. Doe het toch niet. U hebt die zaligmaker nodig. U hebt dat bloed nodig. Hoe komt u anders van uw schuld af? Hoe wordt het anders goed tussen u en God, uw schepper, uw rechter? Maak er toch werk van. Hoe is het met dit offer? U denkt toch niet te kunnen volstaan met offertjes? Met zo af en toe is wat aan de Heere geven. En dan de rest voor uzelf houden. Van uw leven, van uw lichaam, van uw geest, van uw begeerten, van alles. De rest voor uzelf houden. God mag dan ook wat hebben. En soms krijgt hij wel eens heel wat. Maar voor de rest dan heb je nog zoveel van je eigen belangen die je zoekt te dienen. Is dat nou nog nooit ondergeschikt geworden? Denk je dat de Heere daar dan toch een behagen in heeft? Vergis u niet. Vergis u niet. Kain was best een vrome jongen. Een godsdienstige jongen ook. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader en moeder. Hij bracht van de opbrengst van het land. Hij wijdde zijn tijd aan de Heere. Maar voor God had het geen waarde, want het was maar iets.
Het was maar iets. Hoe is het met het offer? U zegt, ach, het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vind ik niet. Dus, dan begrijpt u Paulus als die zegt, ik ellendig mens. Ik ellendig mens. De Heere is het zo waard, nietwaar? Zeker als je er wat van verstaan mag, van zijn opzoekende en zaligmakende zondaarsliefde, van zijn offer, van dat offer van Christus, van dat algenoegzame offer. Als je daar je ziel in terug mag vinden en als je daar je hart aan hechten mag, is het de Heere dan niet waard? En toch, het volbrengen is er niet. Ik dank God, zegt de apostel, door Jezus Christus, onze Heere. Want al breng ik het dan niet zo aan de Heere zoals Hij het waard is en zoals ik het zou moeten doen. Dan denk ik aan dat offer, aan dat reukoffer, waarvan we in Openbaring 8 lezen. De gebeden der heiligen, die klommen op tot God, maar voordat ze God bereikten, passeerden ze dat grote reukaltaar van Christus offer. En toen werd de rook van de gebeden van de heiligen vermengd met de rook van het offer van Christus. En zo ging het naar God. En daar was het welkom. Laat het dan zo mogen zijn dat wij door Christus, en zo zei de apostel Paulus het tenslotte ook in Romeinen 12, dat we door Christus onze leden goden opofferen om hem de eer te geven. En al komt er dan aan onze kant een hoop tekort, als we het maar via hem mogen brengen en als hij in zijn volmaakte gerechtigheid en heiligheid het onze maar nemen wil om het met het zijne voor zijn vaders aangezicht te brengen, dan behaagt het toch aan de Heere. Amen. Wij zingen uit de 66ste psalm, het 7e vers, en dat is natuurlijk wel een oud-testamentisch vers, maar in het licht van wat we gehoord hebben, zult u begrijpen hoe we dat nu als nieuw-testamentische kerk moeten verstaan. 66 vers 7. Heere, ook vanavond danken wij uw grote en heilige naam voor alle goedheid aan ons bewezen en voor alle zegeningen ons geschonken. Vanuit uw woord hebben we de weg weer gewezen gekregen, Heere. Wat is u de Heere wel behagelijk en waar hebt u recht op in het leven van mensen die door u beweldadigd en rijk gezegend zijn en die kennis kregen aan dat heil dat in Christus is. Heere, geef dat in het leven van uw volk en van alle die u vrezen meer en meer ook beoefend mag worden om zichzelf aan u de Heere tot een levend dankoffer op te offeren. Degenen die daar geen kennis aan hebben en die dat ook niet kunnen weten en kunnen betrachten omdat zij vreemdelingen zijn aan uw gave, aan uw offer, wilt u ze bekeren, Heere. En degene die denken dat ze met iets kunnen volstaan en toch nog zoveel voor zichzelf denken te moeten en te kunnen reserveren, die iets aan u de Heere willen geven, maar toch ook niet alles, en die daarmee eigenlijk ook bewijzen dat ze deze wereld wel gelijkvormig begeren te zijn, wilt u ze doen zien dat dat offer van Kain niet acceptabel was, omdat het hart eraan ontbrak. Maar Heere, degene die u waarlijk mogen vrezen, wilt u ze trekken en wilt u ze meer en meer bearbeiden en meer bedienen uit de volheid van de enige hoge priester Jezus Christus. En meer ook de vruchten doen genieten en beleven van zijn zelfofferande en zijn voorbidding. Omdat zij meer en meer door hem, uit hem bediend ook in zijn wegen mogen wandelen en hem gelijkvormig gemaakt mogen worden. En dan moeten ze zichzelf dan keer op keer beschuldigen en aanklagen van tekorten en gebreken en nalatigheden en allerlei zwakheden en ellendigheden die zich nog in hen bevinden. Doe ze dan ook maar keer op keer naar die zaligmaker vluchten, Heere, om steeds weer opnieuw uit hem bediend te worden. Want dan zal hij toch niet nalaten om de zijnen gedurig weer vanuit zijn volheid te schenken, genade voor genade. Wees ons nabij, ook in de week die voor ons ligt. Geef ons morgenavond ook nog weer een gezegende ledenvergadering. Wilt u alle activiteiten van deze week genadig zegenen, Heere, en ons verblijden door uw daden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 108. 116, het 8e en het 10e vers. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot en ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Thank you. Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.